Alte die later kwam is gemeente uit de heidenen. Hebben die nog? En daarna hebben we er nog een paar van die dingen natuurlijk. Maar ik laat ze nou maar weer buiten beschouwing. Want hier in Daniel 8 speelt het echt geen rol. Maar het is toch leuk om die dingen even vast te stellen. Dat beginsel kennen wij namelijk. Er zijn er twee. De eerste was klein. Maar blijkt uiteindelijk niet van grote betekenis. De tweede, dat wordt hem. Of zullen we zeggen, niet Sera maar Peres. En niet Ismael maar Isaac, niet Ezo maar Jacob, niet Adam maar Christus. Om maar eens wat te noemen, niet Salomo maar Nathan, niet Saul maar David enzovoorts. Hè? Toch? En niet Juda maar Ephraim. Het spreekt allemaal over onze David, alles wat ik nu zeg. Nou goed, maar ik ga maar weer verder. Het is het Medo-Persische Rijk, dat is hier aan te herkennen, niet de Mede maar de Perzen. En bovendien staat het gewoon in vers 20. We hebben het niet gelezen, dus ik moet er wel even naar verwijzen. In vers 20 staat gewoon: die ram met de twee hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en der Persen. Dus dat is makkelijk, hè? En dus kan ik snel verder gaan. Vers 4. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet en tegen het noorden en tegen het zuiden, zodat je meteen eerst concludeert, dan kwam hij uit het oosten. Maar dat klopt. Het Persische Rijk was het meest oostelijke van oorsprong. Dat is nu nog zo, hè. Iran ligt het meest oostelijke van al die Arabische landen. Dat weet je toch, hè. Nou goed. Kwam uit het oosten en stiet tegen het noorden en tegen het zuiden en tegen het westen. En geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. Geen koninkrijken konden dus voor het Medo-Persische Rijk stand houden. Er was namelijk niemand die uit zijn hand verloste. Maar hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. Als je nou Openbaring 13 in gedacht hebt, want dat hoort eigenlijk, dan lees je daar precies dezelfde dingen over die ene hoorn, over dat ene beest, weet je wel. Die laatste grote koning. Die zal doen naar zijn welgevallen. Hij deed en het gelukte wel. Enzovoort. Hè? Maar hier staat dat gewoon al van de Mede en Perzen. Nou goed. En van daaruit staat er dan. Vers 5. Toen ik dit overlegde. Daniel dacht erover na. Ziet, er kwam een geitenbok van het westen. Over de ganse aardbodem. Ik kreeg laatst van iemand van u. Maar ik weet niet meer wie het was. Correctie op dat schema wat ik gemaakt had. Spellingscorrectie namelijk. Dat is verbazingwekkend. Ik kreeg spellingscorrectie. Dat vond ik wel aardig. Want het is niks zo moeilijk als dan iets publiceren waarvan de spelling correct is. Dat is bijna niet te doen. Maar ik kreeg een paar goede correcties. Maar één correctie was: geitenbok moest zijn geitenbok. Maar dat had ik dus beter, want ik had het gewoon overgenomen uit Daniel 8. En daar staat geitenbok. Dus dat was toch goed, hè? Want u weet dat de Bijbel voor mij een hogere norm is dan het groot woordenboek der Nederlandse taal. Hè? Dat heb ik niet helemaal gevolgd, want ze zoeken het maar uit. Hè? Ik heb het groene boekje dus niet bij gehad. Maar geitenbok. Waarschijnlijk omdat de bok er meerdere geiten op nahoudt, maar... Nee, ik weet niet waarom. Weet je veel. He? Ja. Maar geitenbok, he? Dat is dus goed gespeld. He? Dat houden we goed. He? Dan gaan we weer verder. Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok. Van het westen over de ganse aardbodem en roerde de aarde niet aan. En die bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. Nou, daarvan staat gewoon in vers 21, die harige bok... Dat is een soort pleonasme, want de bok is per definitie harig. Daar, nee, ja, in de Bijbel is het zo. Ook volgens de Hebreeuwse woorden. En vandaar Jacob, die op Esau moest lijken, kleedde zich in geitenvellen. Want Esau was die harige jongen. En een geit is een goede uitbeelding van Esau. Nou goed. Maar de harige bok is de koning van Griekenland, staat er. Koning van Javan. En dus gaat het om het Griekse Rijk. En nu ik daar toch ben in vers 21. Er staat: en de grote hoorn welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. En tot op zekere hoogte was het zelfs de enige. Alexander de Grote. Alex. Nou goed, terug naar vers 5. Ik kwam een geitenbok van het westen, dat klopt, want Alexander de Grote ging van huis en ging naar het oosten. En kwam dus uit het westen en hij keerde nooit weer om, dus blijft gewoon waar. Hij kwam vanuit het westen. Hij kwam over de hele aarde, over de ganse aardbodem, wil zeggen hij richtte een heel wereldrijk op en onderwierp alles wat er was. Hij roerde de aarde niet aan, in gedachten teken ik dat, dat kan ik helemaal niet echt, maar in gedachten lukte me net. En dan zie ik die geitenbok gaan zonder dat hij de aarde aanraakt en dan weet ik precies wat het betekent. Toch? Dat hij snel was. Met alles wat snel gaat in een tekening, dat moet vooral de bodem niet raken, dat weet je toch? Hij is trouwens dezelfde als de luipaard en u weet dat het luipaard, nou in ieder geval de jachtluipaard is het snelste zoogdier op het land. Vind ik zo mooi als een jachtluipaard te zien rennen. Dat is formidabel. Maar je kan het haast niet bijkijken overigens. Als ze het op de televisie laten zien, doen ze tegenwoordig in slow motion. Daar ben ik altijd erg dankbaar voor, want ik volg het anders niet meer zo snel. Maar het is fenomenaal gezicht, zo'n sprint. Hè? En ik moet er meteen bij zeggen dat een gewoon luipaard, een echt gewone pardel, lang zo snel niet is. En bovendien lang zo fanatiek niet. En daarom heet hij ook zo luipaard. Dat wil zeggen, hij ligt gewoon een beetje te loeren. En als er toevallig iets eetbaars onder hem doorloopt, dan laat hij zich van zijn boomstam vallen. Dus. Maar hij kan wel snel, maar hij is een beetje lui. Nou goed. En loert. Maar in ieder geval, hij komt trouwens overeen met het luipaard, dus de luipaard moet ik zeggen, uit Daniel 7, die vleugels had en waarvan je dus ook kunt zeggen, hij raakte de aarde niet aan. Blijft hetzelfde verhaal. En bovendien zit er dan vast dat er iets anders is wat hem zijn kracht en zijn snelheid gaf, want Alexander de Grote maakte een carrière van slechts enkele jaren, ik weet niet meer, ik geloof dat het maximaal 8 jaren waren, als ik het goed onthouden heb, van zijn 25e tot zijn 33e, dat was tot aan zijn dood, en je vraagt je of hoe zo'n blaag, ja, sorry. Ik ben heel wat ouder inmiddels, dus ik mag het zeggen. Hoe zo'n blaas, zo'n jonge man, kans ziet om zo'n groot wereldrijk te stichten. En dat in een paar jaar tijd. En dat met een uitwerking bovendien tot in onze dagen. Want zo is dat dan toch wel. En het antwoord daarop is dat hij zijn kracht en grote macht kreeg van de hemel. Al vrees ik dat het was van de duivel. Dat kan niet missen, want zijn belangrijkste ideaal, zoals gezegd, was de herbouw van het herstel van Babel als hoofdstad over de hele wereld. En dat kan alleen maar ingegeven zijn door de hoogste koning van Babel uit Jesaja 14. En dat was nog altijd de duivel. En uiteindelijk stak dus de Heer zelf daar een stokje voor. Populair gezegd. Maar niettemin, daar ging het om. Maar dat verklaart de carrière van Alexander de Grote. Nee, precies. Dat is iets hemels, dus dat bedoel ik, ja. Nou, hij roerde de aarde niet aan en die bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen, want de bok stelt dat rijk voor en de hoorn stelt voor deze eerste koning, Alexander de Grote. En daar staat er in vers 6, en hij kwam tot de ram, namelijk tot het Perzische Rijk, die de twee hoornen had, het Medo-Persische Rijk, die ik had zien staan voor de vloed, en hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht, en ik zag hem naderende tot de ram, en hij verbitterde zich tegen de ram, en hij stiet de ram, en hij brak de beide hoornen van de ram, en in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem ter aarde, en hij vertrad hem, en er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. En dat is wat Alexander de Grote voor elkaar kreeg. Oorlogen tussen de Grieken en de Perzen zijn trouwens legendarisch, maar op school leer je dat nooit meer tegenwoordig. Ik heb het echt geleerd op het lager onderwijs was dat nog trouwens. Maar goed, ja eerlijk waar, oorlogen tussen de Grieken en de Perzen. Die Grieken die waren zo zat dat altijd die Perzen kwamen. En de Griekenland bestond niet, hè. Je had Griekse stadstaten heette dat. Onafhankelijk staten van elkaar. En op een gegeven moment was Alexander, was het zat en in zijn eentje ging hij erop uit enzovoorts. En het lukte, maar niemand had gedacht dat het zou lukken, maar het lukte hem wel. En nu onderworpen heel het Perzische Rijk. Het maakte een einde aan de oorlogen tussen de Grieken en de Perzen. Zo was dat. Nou goed, en zo kwam dat Griekse Rijk tot stand. En dan staat er in vers 8, en de geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij sterk geworden was, dat wil zeggen toen hij zijn rijk opgericht en gevestigd had, brak hij. En er staat niet waarom. Maar de hond brak. Niemand deed het, maar hij brak af. Dat merk u toch, hè? Dat is uniek, want tot op heden hebben we iets dergelijks niet gelezen. Maar de historie verklaart het natuurlijk toch. Want wat, waar hij mee bezig was op dat moment, was het herstel van Babel. Om het tot hoofdstad van zijn rijk te maken. En hij werd zonder handen verbroken, deze hoorn. Maar het gaat nog steeds over Alexander de Grote. God namelijk maakte er een eind aan. Dat is wat er gebeurd is. En het bracht tot gevolg niet dat hij opgevolgd werd door gewoon een opvolger. Hij was trouwens te jong om al een zoon te hebben die hem zou kunnen opvolgen. Dus dat ging sowieso niet. En in de tweede plaats, het waren dan zijn generaals die het rijk onder zich verdeelden na enige strijd. Want dat heb je met militairen, die kunnen dat nooit gewoon even regelen. Die moeten er altijd eens ruzie over maken. Toch of niet? Ja, dat hoort erbij. Nou, dat is wat ze deden, maar de verdeling van dat rijk in vieren, die hier ook prompt genoemd wordt, aan het einde van vers 8, had dus tot gevolg dat het herstel van Babel niet doorging. Als Alexander was opgevolgd door één man, zou gewoon Babel nog steeds, dat begrijp u toch, hè? Maar nu waren het er vier, en elk van de vier had zo zijn eigen domicilie en zijn eigen residentie, en Babel viel dus weer buiten de plannen en de berekening, dat is maar waar het om gaat. En dat was ook de bedoeling ongetwijfeld van Gods kant. In elk geval, de grote hoorn brak, Alexander stierf. En er kwamen op aan dezelfde plaats vier aanzienlijke hoorns. Naar de vier winden des hemels, namelijk naar het noorden, het oosten, het zuiden en het westen. Want in die windrichtingen wordt het rijk verdeeld, geacht te zijn volgens de Bijbel. En sindsdien wordt dus in ieder geval door de Bijbel gesproken over de koning van het noorden en de koning van het zuiden. In hoofdstuk 11 komen we dat nog uitgebreid tegen. De koning van het oosten en de koning van het westen waren er ook, maar die speelden geen rol van enige betekenis. Want de legendarische oorlogen tussen de Grieken en de Perzen werden vervolgd met de legendarische oorlogen tussen wat wij dan zouden noemen de koningen van het noorden en de koningen van het zuiden. Alleen dat heet dan officieel de oorlogen tussen de Seleuciden en de Ptolemeën. De Seleuciden en de Ptolemeën, want Seleucus was de opvolger van Alexander de Grote in het noordelijke deel van het Rijk en Ptolemeus was de opvolger van Alexander in het zuidelijke deel van het Rijk en in de praktijk was dat Egypte. Zodat Ptolemeus de grondlegger was van een nieuwe dynastie van farao's in Egypte, de Ptolemeën. En Seleucus de grondlegger van een nieuwe dynastie in het noorden, zeg maar Syrië, namelijk de Seleuciden. Maar die bleven elkaar de macht betwisten, uiteraard, want zo gaat dat in de politiek. En zeker als het nog begint met militairen ook nog. En zo was er onderlinge strijd tussen de Seleuciden en de Ptolemeën. En in de praktijk betekent dat dat er over en weer gehuwelijkt werd. Met als bedoeling om het rijk uiteindelijk tot één te maken wegens de familierelatie. Aan de andere kant bleek het ook precies andersom uit te pakken, zoals gebruikelijk. Namelijk, jullie zijn nog goed wakker. Ja, er wordt dan schoonfamilie, dus er blijft haat en neid tussen die twee. En wederzijdse huwelijken verergerde dikwijls de strijd ook maar. Het zijn vermakelijke verhalen, maar ik zal u er niet mee vermoeien. Al moet ik zeggen dat als we ooit aan hoofdstuk 11 toekomen, dan zal ik u toch het enige delen van die geschiedenis moeten vertellen. Want het wordt namelijk geprofiteerd in Daniël 11. Tot aan namelijk de komst van een belangrijke figuur die we kennen als Antiochus Epiphanes, bijgenaamd Epi. En zo gaat het hier in Daniël 8 ook, want daar komt het verhaal ook terecht. Want er staat namelijk in vers 9, uit een van die vier horens, in de praktijk uit de noordelijke en dus uit Seleucus, kwam voort een kleine hoorn. En daar beginnen we te synchroniseren met Daniël 7, want daar is ook sprake van een kleine hoorn die dan uiteindelijk groot wordt. En er staat hier ook een kleine hoorn welke uitnemend groot werd in vers 9. De overeenkomst moet sowieso opvallen, de verschillen, daar zullen we het ook over hebben, maar dat pas na de pauze. En zo, we gaan weer terug naar Daniël 8. Vers 9, waar staat, en uit een van die vier kwam voort een kleine hoorn welke uitnemend groot werd Een kleine hoorn werd uitnemend groot. Kende verhaal. En die werd groot tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het zeerlijke. En dat is een term kennelijk ter aanduiding van Israël. En dus kwam hij uit het noorden. Ja. Dat heb je toch even meegerekend, hè? Tegen het zuiden, tegen het oosten, tegen het westen. En dus kwam hij uit het noorden. En dus kwam voort uit de Seleuciden. Vers 10. En hij werd groot tot aan het Heer des hemels. Denk erom, het is een visioen. Het gaat over een hoorn. En die hoorn wordt zo groot dat zijn opperste in de hemel reikt. Tot aan de sterren namelijk. Ik zeg niet met opzet, want Babel heeft er nog niet zoveel mee van doen. Aanvankelijk niet. Maar de beschrijving komt wel overeen met die toren natuurlijk van Babel in de tijd van Nimrod. Maar dat nog even terzijde. Want we volgen gewoon de geschiedenis van het Rijk van Alexander de Grote. Het werd verdeeld en daarna volgende lijn van de Seleuciden. En we komen terecht bij één specifieke koning uit dat huis der Seleuciden. En dat was Antiochus Epiphanes. Waarbij Epiphanes zoveel betekent als de geopenbaarde, de verschenene. Maar iedereen weet dat de uitdrukking bedoeld wordt te betekenen de geopenbaarde godheid. De verschenene. Wat is er dan verschenen? Antiochus? Nee, God. Geopenbaard in menselijke gedaante. Dat is de hoogmoed die achter deze naam stak. Dat was hij niet. Op geen manier eigenlijk, al had hij wel wat duivelse trekjes om het populair te zeggen. Maar daar hebben we het nog over. Maar laat ik meteen maar zeggen waar de schoen wringt in deze profetie. Namelijk, de beschrijving die volgt hier is tot op zekere hoogte zo zonder meer van toepassing op deze figuur Antiochus Epiphanes. In de dagen van een Griekse wereld dus, het vervolg op het Griekse Rijk. En meer in het bijzonder gaat het over een paar jaartallen, namelijk 170 voor onze jaartelling. Sommigen noteren 169, maar ik zeg altijd dat die misrekening altijd voortkomt uit het niet kennen, van het jaar 0. Er berust altijd op een rekenfout, dus dat ene jaar verschil valt mij daar niet over aan, want daar heb ik geen zinnig woord over te zeggen. 170 voor onze jaartelling tot 167 voor onze jaartelling. Een periode van 3 jaren waarin deze figuur tekeer ging in elk geval onder de Joden en dus in Jeruzalem. En de geschiedenis daarvan vinden wij vermeld uitgebreid door Flavius Josephus. En ook vinden we de geschiedenis daarvan nogal uitgebreid in de boeken van de Maccabeën. Welke precies weet ik niet, maar dat doet er ook niet toe. De boeken der Maccabeën, de apocryfe boeken, die overigens verkrijgbaar waren, zijn, weet ik niet, maar waren in elk geval wel in de Statenvertaling. Maccabeeën. Dat wil zeggen, speelde zich af in de tijd van na Malachi en voor Matthäus, om het populair te zeggen, in de intertestamentaire periode dus. Want toen verscheen deze Antiochus. Nou, laten we nou eerst deze uitspraak eens gewoon op Antiochus van toepassing brengen. Uit een van die kwam voor de kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen Israël, want dat is de gedachte en daar gaat het dan ook over. Hij werd groot tot aan het Heer des hemels. En verderop in het vers staat gewoon wat het Heer des hemels is, uiteraard. De sterren. Heer betekent menigte. En de hemelse menigte, namelijk de sterren. Dat is wat Daniel in het visioen ziet. De hoorn reikt tot in de hemel, zodat het begrip Babel meteen op de achtergrond mee verschijnt. Maar nu nog niet, want Antiochus had met Babel niks van doen. Nou goed, en die hoorn wierp sommigen van die sterren, van dat heer, van die menigte, namelijk van de sterren, ter aarde neder. En hij vertrad ze. En het idee is gewoon dat de man zich keerde tegen Israël. Want de sterren des hemels zijn in de profetie en in de typologie dikwijls, niet altijd, maar nou ja, eigenlijk wel altijd, maar goed. Maar dikwijls de uitbeelding van Israël. Eenvoudig omdat ooit een keer een koninkrijk uit de hemelen naar de aarde zal komen, maar dat hemelse koninkrijk zal geregeerd worden door Israël. En dus sterren des hemels als beeld van Israël. Ik kan het ook langs een andere kant zeggen. De functie van de sterren des hemels is dezelfde als die van Israël. Want de functie van de sterren des hemels is volgens Genesis 1 dat ze zijn tot lichten des nachts. Als het in de wereld duister is, zouden de sterren tot lichten zijn. Nou, dat is precies de functie van Israël. Het zou tot licht zijn, of de Israëlieten zouden lichten zijn in een duistere wereld. Maar ik bedoel het nu, overdrachtelijk uiteraard. Is dat duidelijk? Dat wil zeggen, het zijn een uitbeelding van de priesterlijke functie van Israël. Israël aan wie de woorden, de lichten, de woorden Gods zijn toebetrouwd. Opdat via Israël het licht, het woord Gods, gebracht zal worden in de wereld. En dus werd via Israël zelfs het licht, enkelvoud, namelijk Christus, gebracht in de wereld. Er is niks moeilijks aan, en dus sterren als beeld van Israël. En toen ik even aarzelde, toen was het omdat ik dacht dat de sterren bij gelegenheid ook een beeld zijn van de gemeente, maar bij nader inzien is dat toch Israël, zij het dan langs de bekende omweg. Of onbekende omweg, maar dat ga ik dan nou toch niet uitleggen. Maar het blijft gewoon Israël. Bovendien werd het Abraham gezegd, Heer des hemels, alzo zal uw zaad zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de bekende droom van Jozef over zon, maan en sterren als beeld van Israël. Dat is toch duidelijk, Israël dus. Dus hij wierp sommige van het Heer des hemels, namelijk van de sterren ter aarde. En maak nou niet de fout door typologie en de vervullingen van met elkaar te verwarren. Want deze profetie, vers 10 van Daniel 8, leert echt niet dat in de toekomst sterren uit de hemel op aarde zullen vallen. Niet dat dat niet zou kunnen, want ik geloof dat het met gemak kan. Maar het doet er niet toe. Het gaat erom of de Bijbel dat ook leert. En mijn antwoord is hier niet. Ergens anders. Nou, ik weet één plaats waar gezegd wordt dat één ster op aarde zal vallen. Alsen. Heb je Kia Jugrul Kia KTT of zoiets al vertaald?
Ja, ja.
Dat is een collega. Kijk, die zuster verstaat het. Dus ik heb het toch goed uitgesproken. Weet ik veel. Ik dacht eerst dat het een motorfiets was, eerlijk gezegd. Maar het was een komeet made in Japan, geloof ik. Nou, in ieder geval. Een harige. Weet je wat komeet betekent? Nee, heb ik het al gezegd. Komeet betekent een harige. En ik moest eraan denken toen ik over de harige bot las. De harige. Dat betekent de krachtige. Maar een komeet betekent een harige. Een harige. Ster, dat is het idee. Hij komt uit Draco, uit de sterrenbeeld Draak, en komt in ijltempo op ons af, min of meer. En zal gelukkig ook weer verdwijnen. En ik zeg gelukkig, omdat ik daarbij denk aan de duivel zelf, de draak die naar de aarde komt, maar ook weer zal verdwijnen. En als u mij vraagt, als het al een betekenis heeft, is het deze. Hè? Maar ik kan Bijbels niet verantwoorden, dus ik laat het maar voor wat het is. Je hoeft er geen betekenis aan te hechten. Maar hier worden sterren vernederd, vallen op de aarde, maar in het visioen en in een droom, een visioen kan alles. De vraag is wat het betekent. En dat betekent dat Israël vernederd zou worden. Dat kan trouwens niet missen, want voor zover het gaat over Antiochus, voortkomend uit het huis der Seleuciden, is dit al vervuld. En we weten wat er gebeurd is, want Antiochus heeft inderdaad het Joodse volk vernederd. Sommigen meer dan anderen, maar in elk geval het religieuze deel van het volk, want hij heeft, om het kort te zeggen, hij heeft compleet de gehele Joodse godsdienst verboden. De tempel ontheiligd heet dat, verontreinigd. Bovendien een beeld opgericht in de heilige plaats, en het is met opzet dat ik de Bijbelse term gebruik, maar die wordt hier ook gebruikt, geloof ik. Maar hij heeft een beeld gewijd aan Zeus, dat is de duivel hoor. Maar hij heeft een beeld gewijd aan Zeus opgericht in de heilige plaats. En men was verplicht voor dat beeld te buigen. En er werden zwijnen, varkens, het meest onheilige dier wat de Jood maar zich kan denken, geofferd aan Zeus daar in de Joodse tempel. Want dat is wat er gebeurde en dat is wat hier beschreven wordt. Daar is nog niks mee mis. Namelijk, hij wierp sommigen van het Heer, namelijk van de sterren ter aarde neder en hij verstrat ze. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst dienstheers. Dat wil zeggen, tot aan de vorst van dat Joodse volk. De vertalers hebben het meteen met een hoofdletter geschreven. Zo van, hij keerde zich tegen Jehovah zelf. En dus werd van die vorst en dus van Jehovah zelf weggenomen het gedurig. Namelijk de offerdienst die immers bij voortduring plaatsvond in de tempel. Dat is ongetwijfeld de betekenis en de vertalers hebben dat weergegeven door het woord offer in te vullen. En de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. De tempel dus. De woning, namelijk het heiligdom. Een heiligdom betekent heilige plaats. Of een heilig ding, kan ook nog. Maar in het algemeen een heilige plaats. Het gaat altijd over een plaats in elk geval. Werd nedergeworpen, namelijk vernederd. Kortom, het Joodse volk werd vernederd en daarmee de tempel werd vernederd. Verder moet ik het even toelichten, want de traditionele verklaring is dat die vorst hier in vers 11, dat de Heer zelf zou zijn. Dat staat nog te bezien of dat zo is. Ik persoonlijk denk dat dat niet zo is namelijk. Waarna u natuurlijk zegt, wat is het dan? Nou, dat is makkelijk genoeg. Als het niet de Heer is, gaat het gewoon over de vorst van Israël. De hoogste gezagdrager over Israël. En wie is dat? De hoge priester. Want koningen waren er immers niet meer. Bleef over de hoge priester. En tot in de dagen van de Heer Jezus was de hoge priester de hoogste machthebber, ook in politiek opzicht, van het Joodse volk. Zodanig zelfs dat de Joodse hoge priester zeggenschap had over de Joden over heel de wereld. Daar heb ik eens nagevraagd aan een Saulus van Tarsen, jongeman. Die immers met papieren op zak liep van de Joodse hoge priester, wiens zetel gevestigd was in Jeruzalem. Maar hij was onderweg naar Damascus om daar gelovigen uit de Joden, dat zijn geen orthodoxe Joden, maar dat zijn christenen. Vergis u niet. Om daar de gelovigen uit de Joden gevangen te nemen en te leiden voor de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem. Om ze gevankelijk weg te voeren naar Jeruzalem. En toen diezelfde Saulus onder de naam Paulus later in Rome kwam en de Joodse leidslieden in Rome bij zich riep om met hen te spreken, zeiden deze Joodse leidslieden dat ze vanuit Jeruzalem niks over hem gehoord hadden. Want vanuit Jeruzalem werd geregeerd over de Joden als zodanig en de hoogste gezagdrager was de Joodse hoge priester. En waarom ik daarop inga even is opdat u niet misleid zal worden. Het idee is namelijk dat het judaïsme, de Joodse godsdienst, ontstaan is nou eenmaal in de Babylonische ballingschap. En uit de Babylonische ballingschap, en in zekere zin dus uit Babel, werd meegebracht naar Jeruzalem bij de terugkeer. Maar vanaf het begin daarvan heeft de Heer zich slechts afkeurend uitgelaten over het judaïsme. Dat wil zeggen dat de Joden weliswaar misschien wellicht denken dat zij de Heer een dienst bewijzen door zich aan hun eigen Joodse traditie te houden. Maar de Heer zelf heeft gezegd dat dat niet het geval is. En dit is nog een understatement, want de Heer zei, ik vind het gruwel. En dat was niet alleen de Heer Jezus die zich zo uitliet, maar het was Jehovah, officieel, via de profeten van na de ballingschap, die precies hetzelfde zei. Via Haggai, Zachariah, Malachi, zoek ze maar uit. Met andere woorden, het is een beetje ver gezocht om dit ongelovige Joodse volk, want het was ongelovig, met hun eigen wetten, want zo noemt de Bijbel ze, om dat te beschouwen als het volk gods en daarmee de Joodse tempel te beschouwen als de tempel gods, alsof de Heer daar zelf in zou wonen en of de Heer zelf bestreden zou zijn geworden toen Antiochus de tempel ontheiligde. Dat was namelijk niet zo en dat is ook de reden waarom heel die geschiedenis niet in de Bijbel staat. Want de Heer beschouwde het als hun wetten, hun feesten, hun inzetting en hun tempel. U weet nog wat de Heer Jezus zei over hun instellingen. En hoe bijvoorbeeld Johannes schrijft over het feest der Joden genaamd het Pascha was nabij. Het feest der, niet de gezette hoogtijd des Heren uit Leviticus of uit Exodus 12. Want daar heette het gezette hoogtijden des Heren. Niks des Heren, het feest der Joden. enzovoorts. Uw feesten, uw offers, enzovoorts. En de Heer zegt, daar weet ik niks van, daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Begrijp u wel? Dus ik houd het erop dat deze vorst, hier in vers 11, gewoon de Joodse hoge priester was van die dagen. Het is wel leuk overigens dat hij Jozua heette. Toch, hè? Dezelfde als de naam Jezus dus. Hè? Een vergriekste versie van de naam Jehoshua. Hij heette Jozua en hij moest vluchten, uiteraard. En toen was de volgende vraag. Waarheen vluchtte hij?
Hè? Naar Petra.
Naar Petra, natuurlijk. Alleen het was een misrekening. Ik beweer dat als hij een gelovige geweest zou zijn, zou hij in Petra een toevluchtsoord gevonden hebben. Maar ik ga het echt niet voor iedereen uitleggen nu. Maar hij werd in Petra afgewezen en weer weggestuurd. En dat zegt mij genoeg. Voor hem geen plek in Petra, want ongelovigen worden niet geacht te kunnen vluchten naar Petra. Petra is de schuilplaats voor gelovigen en niet voor ongelovigen. En Jozua mocht er dus ook niet terecht. Werd weggestuurd. Nou goed, dat even terzijde. Maar ik houd het erop dat het dus gaat om die hoge priester. Daarna werd het ambt van hoge priester verkocht aan de meest biedende. Kwestie van vriendjespolitiek ook dikwijls, zoals dat in Nederland ook. Oh nee, laat maar zitten. En dan een gouden handdruk als je niet bevalt. En dat is van tevoren precies gecalculeerd. Men wist dat het niet bevallen zou. Men wist ook dat men die baan helemaal niet aankon. En dus liep men in het contract opnemen van als ik niet beval, dan krijg ik zoveel geld mee. Dat is van tevoren geregeld. En dan kun je met je vriendjes regelen onder elkaar. Dat mag je niet in het publiek zeggen, maar zo werkt het in de politiek. Hoor, onthoud dat nou, hè. Dus niet schrikken als zulke dingen gebeuren. Dat weet je, zo gaat dat, er is ook niks aan te doen. Toch? Nou goed. Ja, hij maakte zich groot tot aan de hoge priester. Dat wil zeggen, deze vorst, Antiochus, keerde zich tegen de vorst der Joden. En van die vorst, van die hoge priester, werd weggenomen het gedurig offer en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Waarom staat er trouwens niet en de tempel des Heren werd nedergeworpen? Het was geen tempel, want de Heer woonde er niet in. En dus was het ook geen tempel des Heren. En toen de Heer Jezus later voor diezelfde tempel verscheen, zei hij, nou is verkoophandel. Toch? Hij zei, het had mijn huis mijn vaders moeten wezen, maar het is het niet. En dus kondigde hij via zijn handelwijze aan dat ooit eenmaal deze heilige plaats alsnog heilig zou worden. Want hij beschouwde hem als niet heilig en ging dus tot reiniging over. Maar dat was een teken. Die begrijp je toch, hè? En hij deed het met geweld. Want in de toekomst zal de heilige plaats met geweld gereinigd worden. Het zal geen steen op steen gelaten worden. Dat is het verhaal. Hè? Maar het staat hier ook niet een tempel. Er staat woning zijns heiligdoms. Maar begrijp je me goed. Wat het paleis is voor de koning, dat is de tempel voor de hoge priester. Moeilijker is het niet. En het woord tempel wordt dus ook helemaal niet gebruikt. Maar het is de gewijde plaats van deze hoge priester. Maar goed, objectief gezien, tussen de tempel in Jeruzalem uiteraard. Werd nedergeworpen, namelijk ontheiligd. En het Heer, de sterretjes dus, waar ging het nog steeds over, het Joodse volk, werd in de afval overgegeven. En u weet, de afval wil gewoon zeggen afgoderij. Men werd daartoe verplicht. Dat is ook niks moeilijks aan, want dat is precies wat Antiochus Epiphanes tot stand bracht. Men moest verplicht zich aansluiten bij de Griekse godsdienst. Gebeurde op nogal macabere wijze, maar niettemin het gebeurde. Men moest niet over Zeus, laat ik het allemaal eenvoudig houden. Het Heer werd dus gedwongen om zich daarmee bezig te houden. Een deel deed het vrijwillig en ander deel uiteraard niet. Het Heer werd in de afval overgegeven, tegen, namelijk in plaats van, dat blijkt wel uit wat verder volgt, het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer. Dus in plaats van dat de Joodse rituelen volbracht werden, moest men andere rituelen volbrengen. Daar komt het op neer en het kwam dus in de plaats van. Maar ja, tegen betekent nou helemaal gewoon in de plaats van, hè. Dus het Heer werd in afgoderij overgegeven in plaats van het judaïsme. Hij wierp de waarheid ter aarde. En de waarheid is gewoon het woord Gods. De Bijbel. Die ontheiligd werd, uiteraard. Alles wat aan de dienst aan Jehovah zou kunnen doen denken, werd ontheiligd. Hij wierp de waarheid ter aarde en deed het en het gelukte wel. De bekende uitdrukking. Hij ging zijn gang en het lukte allemaal. Goed. Nog steeds gewoon Antiochus Epiphanes in de tijd. Daarna hoorde ik een heilige spreken, want tot zover het visioen. Nu komt er commentaar op het visioen. Daarna hoorde ik een heilige spreken en de heilige zei tot de onbenoemde die daar sprak. Dus Daniel luisterde een gesprek af, om zo te zeggen. Tot hoe lang zal dat gezicht, dit visioen van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn? Hoe lang blijft dat zo? Hoe lang zal dat zo blijven? Dat die afgoderijen zal zijn in plaats van de dienst in de tempel. Hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn? Dat zowel het heiligdom, let op dat het woord tempel weer nadrukkelijk vermeden wordt. Als je het één keer gezien hebt, vergeet je het nooit meer. Heiligdom, waarom niet tempel? Nou goed. Dat zowel het heiligdom als het Heer, het volk namelijk, ter vertreding zal overgegeven worden. En hij zeide tot mij, tot 2300 avonden morgens. Hetgeen uiteraard een cryptische uitspraak is. En dat betekent dat er dus iets bijzonders met de uitspraak aan de hand is. Natuurlijk, want als wij, ook als wij zouden zeggen, nou dan gaat het over 2300 dagen. Dan is de volgende vraag natuurlijk, waarom staat dat er dan niet gewoon? En dit is zelfs niet een ongewone manier om het te zeggen. Dit is een absurde manier om zoiets te zeggen. Avonden, morgens. Nou goed. Maar hoe lang zal het zijn? Tot 2300 avonden, morgens. En waar komen we dan terecht? Nou, bij, dan zal het heiligdom, weer niet tempel, dan zal het heiligdom gerechtvaardigd en daarmee dus weer gewijd worden en zelfs gewijd worden aan Jehovah zelf. Het is niet alleen maar een kwestie van reiniging van deze afgoderij, maar het zal gerechtvaardigd worden, wil zeggen dat het weer onder de wet, onder het voorschrift, onder het woord Gods gebracht zal worden en dat betekent dus definitief. Nou, de eerste opmerking is dan deze, dat in de tijd die tempel weer gereinigd is geworden, dat het beeld van Zeus weer verdwenen is enzovoorts, en dat gewoon de Joodse traditie gewoon weer in ere hersteld werd, om zo te zeggen, in de tempel. Dat wordt tot vandaag de dag gevierd en dus herdacht, want dat is het feest van Chanukka, van Chanoch, zeg maar Henoch, het is hetzelfde, van Chanoch, namelijk wijding, inwijding, eventueel vernieuwing. Een feest wat ook al gevierd werd in de dagen van de Heer Jezus, uiteraard, want het was al bijna 200 jaar na dato. En het wordt genoemd het feest van de vernieuwing des tempels. En de Heer vierde het feest ook, dus er is niks meer mis. Dus de tempel is opnieuw ingewijd. Maar gerechtvaardigd veronderstelt dat het voor de volle 100% een bijbelse, de bijbelse functie vervult. Nou, dat deed het in de dagen van de Heer Jezus niet. Dus we hebben toch een probleem. Het volgende probleem is nog moeilijker. Dat is namelijk dat wij in de geschiedschrijving lezen hoe lang het geduurd heeft vanaf de ontwijding van de tempel tot Chanukka, tot de herinwijding van de tempel. En ik heb de jaartallen al genoemd natuurlijk, 170 tot 167 voor onze jaartelling. Maar de geschiedschrijving daaromtrent zegt het, noemt niet onze jaartallen uiteraard, het noemt geen Juliaanse data, dat kan niet. Dus wat wij lezen is eventueel de Maccabeeën, boeken der Maccabeeën, en voor zover ik mij herinner, maar het is erg lang geleden dat ik dat gelezen heb, en voor zover ik mij herinner staat er dat de herinwijding van de tempel plaatsvond op de 25e van de 9e maand. Natuurlijk, want dan viert men nog steeds Chanukka. En dat was dan op de dag nauwkeurig. Dat was namelijk de datum waarop in de tijd het heiligdom ook ontheiligd zou zijn geworden. Een vast aantal jaren dus. Of de Maccabeeën, boek der Maccabeeën dat ook noemt, weet ik niet. Maar Flavius Josephus geeft een andere melding. Die heeft twee series boeken geschreven, dat zijn de belangrijkste althans. Namelijk Joodse oorlogen en Joodse oudheden. En in beide reeksen van boeken komt deze geschiedenis aan de orde. Want het gaat over Joodse oudheden, maar tegelijkertijd over Joodse oorlogen. Dat is duidelijk, hè? Dus in beide reeksen boeken vermeldt hij de geschiedenis. In de ene reeks zegt hij dat de tempel werd opnieuw ingewijd. Exact 3,5 jaar, op de dag nauwkeurig, 3,5 jaar na de ontwijding van de tempel. Maar dan zegt hij erbij, precies zoals Daniël geprofiteerd had. En dan moet je meteen je vraagtekens hebben of het niet kloppend gemaakt is. Toch? Bovendien, onze vraag is, waar heeft Daniël dat dan geprofiteerd? Heel goed. Nergens. Want Daniël praat wel over 3,5 jaar, maar dat blijkt te zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat is niet de dagen van Antiochus Epiphanes. Toch? Dat vind je nergens. Of Flavius Josephus heeft Daniël, de hoofdstukken van Daniël, verward en zo zal het wel zitten. Maar in een ander werk van Daniël, in de andere reeks zal ik maar zeggen, zegt hij dat de tempel werd ingewijd, de 25e van de 9e maand, exact 3 jaar na de ontheiliging van de tempel. 3 jaar. Nou, dat exact, dat weet ik niet. Dat staat te bezien, maar 3 jaar. Dat is wat algemeen aanvaard wordt. Het kan bovendien moeilijk anders. Anders krijgen we problemen met andere geschiedschrijving. Dat klopt dan met elkaar niet. Dus een jaartje of 3. Een jaartje of 3. Nou, een jaartje of 3. Bij ons, wij rekenen profetische jaren. 1 jaar is dan 360 dagen. Ik kijk niet op 5 dagen nou. Een jaartje of 3 is 3 maal 360 dagen is 1080 dagen. 1080. En wat zegt Daniël 8? Hoe lang zou het duren? 2300 avonden morgens. Daar krijg je dus op geen manier kloppend. Toch? 1080, 2300. Kom je nooit uit. Weten wij dus niet. En of het op de dag nauwkeurig 3 jaar was, zoals men zei, waarom niet, zeggen wij dan? Dan zeg ik, waarom niet? Wij kennen bijvoorbeeld het verhaal dat in 1917 generaal Allenby, want zo spreken de Arabieren dat uit, generaal Allenby, de aanvoerder van de Britse legers, Jeruzalem bevrijdde van de Turken in de dagen van de Eerste Wereldoorlog. En dat hij op de 25e van de 9e maand Jeruzalem binnenkwam door de Jaffa Gate. En van zijn paard afstapte, in de eerste plaats om de Duitse keizer te beledigen. Want die was er ook al eens geweest en die vond de poort te klein. Dus hebben ze een eind van de stadsmuur naast de poort weggebroken. Dat is nog steeds weg, overigens. Want anders kon hij er met heel zijn gevolg van weet ik hoeveel mensen op paden, ruiterijen en zo, kon hij niet door de poort. Dus ze hebben de muur moeten slopen. Dus eind van de vorige eeuw, zuster. Ja, Wilhelm heette die en het rugnummer ben ik vergeten. En toen kwam generaal Allenby in de dagen van de Eerste Wereldoorlog. Dat was een oorlog onder andere tegen de Duitsers. En generaal Allenby stapte van zijn paard af en zei, waar mijn heer te voet ging, ga ik ook te voet. Maar ongetwijfeld bedoelde hij ook de Duitse keizer een hak te zetten. Dat vind ik wel leuk. Maar dat doet nou verder niet de zaken. Maar het was op de 25e van de 9e maand. En de commentaren nu zeggen, dat is ook toevallig. Kijk eens hoe God zijn woord vervult. Want in Haggai staat, let toch op deze datum, de 25e van de 9e maand. Want vanaf deze dag zal ik u zegenen. Haggai. En zelfs 2 keer. Twee van die profetieën achter elkaar op de 25e van de 9e maand. En er zijn er dus die in de tijd beweerd hebben, ik heb het lang niet meer gehoord, maar die beweerd hebben dat dus generaal Allenby trekt Jeruzalem binnen op de 25e van de 9e maand in het jaar 1917. Dat dus de vervulling was van de Bijbelse profetie van Haggai, 25e van de 9e maand. Bovendien had men uitgerekend achteraf dat in 1917 meteen ook de Mohammedaanse kalender afgeschaft werd, die op dat jaar gekomen was tot het jaar 1335. Hè? Zegt u dat niks? Dat is het laatste getal wat genoemd wordt in Daniël. 12, de laatste verse. Zalig is wie komt tot 1335. En de Mohammedaanse kalender kwam niet verder dan 1335. Men dacht toen ook dat is het einde van het Mohammedanisme. De val van het Mohammedanisme. En daarmee het begin van het Messiaanse Rijk. 1917. Past aardig bij de berekeningen van de Jehova's getuigen. Maar dat is weer een ander verhaal. En het klinkt heel mooi, maar het is het niet. En er is een goede reden voor. U denkt toch niet echt dat generaal Allenby achterlijk was? Dat is het niet. En er is een goede reden voor. U denkt toch niet echt dat generaal Allenby achterlijk was? Dat denkt u toch niet echt. U en ik begrijpen toch dat die man weliswaar Jeruzalem zou binnengaan. En hij heeft zich eerst gehaast om het land te veroveren. En daarna heeft hij zijn intocht in Jeruzalem weer uitgesteld om exact op de 25e. Dat heeft hij gewoon van tevoren zo bedacht. Waarom? Omdat wat 25e van de 9e bij de Joden is, dat is bij ons bijvoorbeeld de 25e van de 12e, eerste kerstdag namelijk. Wij vieren kerstfeest in dezelfde tijd, bij hun is het dan de 9e maand, vieren de Joden Chanukka-feest. En voor beide is het feest van het licht en het feest van de vrede. Dus Allenby zoekt gewoon die dag uit, 25e van de 9e maand. Want het was de eerste dag van Chanukka-feest. En zo werd het dan toch nog kerstfeest, heel goed. Dat heeft de man bewust gewoon zo gedaan. Er is niks toeval aan en het is ook niet de vervulling van profetie. Nog in het jaar, nog op die datum. En wat denkt u nou, hè? De Joden die in de tijd de tempel gereinigd hebben en hem opnieuw zouden inwijden in de dagen van de Maccabeën. Wat zouden die gedaan hebben? Die hebben toch netjes een datum geprikt voor de inwijding van de tempel. Dat is niet meer die toeval, laten we het vandaag maar doen. Maar daar hebben ze aan gewerkt. Ze hebben daar een datum voor geprikt. En ze hebben de 25e van de 9e geprikt. Niet omdat het de dag van Chanukka was, uiteraard. Maar sindsdien is het de dag van Chanukka. Maar ze hebben de datum geprikt uit het boek Haggai. Waar de Heer zei, vanaf de 25e van de 9e zal ik u zegenen. Wat was dat dan voor een datum? Bij Haggai. De datum van het leggen van het fundament van de tempel. Diezelfde tempel, waarvan het fundament gelegd was op de 25e van de 9e. Diezelfde tempel werd opnieuw ingewijd. Dus, als u en ik toch een datum hadden moeten prikken, hadden we toch ook die datum genomen. Op de 25e van de 9e. Begrijpt u? En of dat dan precies is zoveel dagen na ontheiliging, speelt helemaal geen rol. Men heeft bewust die datum gepakt. En of dat precies dan 3 jaar is, dat maakt verder helemaal niet uit. Dat weten wij ook niet. De datum is gewoon heel bewust gekozen. En niet op grond van een eerdere gebeurtenis, maar op grond van Haggai 2 is het, geloof ik. Maar in ieder geval, profetie van Haggai, dat is waar het om gaat. Maar het was ongeveer 3 jaar en niet 2300. Waarna weer verder gaan. Want dan staat er... Ik ga gewoon verder, ja, inderdaad. Dan staat in vers 15. En het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik Daniël, zo zocht ik het verstand. En probeerde het te begrijpen, net als in hoofdstuk 7. En ziet, er stond voor mij als de gedaante eens mans. En ik hoorde tussen Ulai, dat is die rivier dus nog steeds, eens mensenstem die riep en zeide, Gabriël, geef deze het gezicht te verstaan. En Gabriël kwam, nevens waar ik stond. En als hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Tamelijk gebruikelijke aangelegenheid van Daniël. Hij valt weg. Toen zeide hij tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Maar de tijd van het einde is op zijn vroegst begonnen bij de eerste komst van Christus. En dus is deze profetie vanaf, of sinds deze uitspraak in vers 17, ineens toch niet van toepassing op Antiochus Epiphanes, want die leefde 170 jaar voor de tijd van het einde. Minstens. En als de tijd van het einde pas aanbreekt bij de wederkomst van Christus, dan leeft hij meer dan 2000 jaar voor de tijd van het einde. Dus hoegenaamd blijft er niks over. Dat heb je toch, hè? Goed. Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. Toen roerde hij mij aan en hij stelde mij op mijn standplaats. En de vraag is, wat heeft de engel gezegd terwijl Daniel sliep? In ieder geval iets wat de Joden niet mochten weten. Toch? En als hij niks gezegd heeft, heeft het geen zin dit te vermelden. Het idee is juist, er verdwijnt een stukje van het verhaal. En dat gaat precies over onze dagen. Vanaf Antiochus, maar feitelijk vanaf de eerste komst van Christus tot aan de tijd van het einde. Want dat is wat het op zijn minst uitbeeldt. Nou, en dan verder. En hij zeide, zie, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten einde deze gramschap. En waarom niet gewoon ten einde van de grote verdrukking? Want gramschap is benauwdheid, verdrukking, wat het me wezen mag, oordeel. Hè? En spreek dus meteen al over de wederkomst van Christus. Want ter bestemde tijd zal het einde zijn. En we dachten dat we ergens waren halverwege een van de zoveel wereldrijken. Maar het blijkt dat het gaat over het einde van al die wereldrijken. En dus de komst van de Messias. In het commentaar. Nou goed, de ram met de twee hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen der Mede en Perzen. De harige bok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn welke tussen zijn ogen is, dat is Alexander de Grote. Dus, hè, vers 22, dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij stierf, verbroken was. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. En daarom werd het toch niet Babel, weet u wel. Doch op het laatst huns koninkrijks... Nou even kort sluiten met hoofdstuk 7. Waar staat van al die koninkrijken, Babylonische, Mede-Persische, Griekse, Romeinse enzovoorts, staat dat verlenging van het leven hun gegeven was tot tijd en stonden toe, namelijk tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat was hoofdstuk, is het me zo ongelovig aan te kijken, dat was hoofdstuk 7, vers 12. Aangaande ook de overige dieren men nam in heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Zodat het Griekse Rijk wordt geacht te bestaan in elk geval tot de tijd van het einde. Toch? Nou, op het laatst huns koninkrijks, als het de afvalligen, welke afvalligen? Ja, die uit de dagen van Antiochus. Waarbij het Jodendom, het Judaïsme terzijde werd geschoven, werd vervangen door de dienst aan het een of andere beeld, wat in werkelijkheid gewoon gewijd was aan de duivel, want Zeus is de duivel. Nee, dat is Griekse mythologie. Hoe die god daarvoor heette, weet ik niet, maar dat ben ik vergeten. Maar in elk geval, dat weet ik niet meer, ontschiet mij nu. Maar de Grieken vertellen ook het verhaal van de strijd in de hemel enzovoorts. De aarde, mensen leefden, gingen niet dood enzovoort, waren volmaakt gelukkig, waren geen seizoenen, alle 12 maanden van het jaar vrucht aan de boom, daar heb ik dat al meer gelezen. Maar er kwam strijd tussen de goden en Zeus nam de macht over. En toen werd de mens sterfelijk. En kwam er een oordeel over de mensheid, de mens stierf. En de geest van die mensen, de geesten van die mensen zijn nu nog steeds op de aarde, dat heette demonen, maar laat me zitten. Ik hoop dat u het Bijbelse verhaal hoort terwijl ik het Griekse verhaal vertel. Het is namelijk hetzelfde. Nou goed, maar Zeus is dan dus gewoon de duivel. De Satan, hè? Dat is ook duidelijk, hè? Nou goed. Op het laatste is koninkrijks als het de afvallig op het hoogst gebracht zullen hebben. Het betekent gewoon dat wat wij oorspronkelijk aanzagen voor een beschrijving van gebeurtenissen in de dagen van Antiochus, en ik ontken niet dat het dat is, maar dat diezelfde beschrijving de beschrijving is van gebeurtenissen in de eindtijd, de dagen van de wederkomst van Christus. En de afval waarover gesproken wordt, is dus niet slechts de afval in de dagen van Antiochus, maar net zo goed de afval in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, wanneer deze hoorn zal menen de tijden en de wet te veranderen en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot tijd, tijden en een gedeelte eens tijd. Hoofdstuk 7 vers 25. Afval. Dat bovendien die afval er was in het verleden van Antiochus, dat lijkt me duidelijk. Maar dat bovendien die afval in de toekomst zal plaatsvinden, lijkt me ook duidelijk, want dat staat in 2 Thessalonicenzen 2. Waar staat dat de dag des Heren niet komt, voordat eerst de afval gekomen zal zijn en de mens der wetteloosheid zal geopenbaard zijn. Waarna dus de vraag is, ja, hoe zit het nou? Is het nou Antiochus en zijn toestanden of gaat het over de toekomst? En het antwoord is allebei, want de uitspraken, vaste beginsel, de profetieën over gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus specifiek, moeten een vervulling gehad hebben in de dagen van of voor de eerste komst van Christus. U weet wel, bekende verhaal. Dan zou men tot de Heer Jezus of over de Heer Jezus gezegd hebben, dit kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet de afval nog komen. En is het antwoord, die is al geweest in de dagen van Antiochus. En dat herdenken we elk jaar met Chanukka. Het is al geweest. Daar wacht het dus niet meer op. Begrijp u? Zo eenvoudig is dat. En de conclusie die we nou dus meteen trekken is dat aangezien deze dingen dus al vervuld waren voor de eerste komst van Christus, zullen zij, precies dat wat we gelezen hebben, vervuld worden voor de wederkomst van Christus. U weet wel, die 10 staten niet voor de eerste komst van Christus en dus ook niet voor de wederkomst en dus daarna. Maar dit is vervuld voor de eerste komst van Christus en zal dus vervuld worden voor de wederkomst van Christus. Maar aangezien het over Jeruzalem en Judea, het Joodse volk gaat, dus na de opname van de gemeente. Maar tegelijkertijd voor de bekering van het Joodse volk. En dus blijft er niks anders over dan in de 70ste week. Van Daniel, Daniel 9, ik moet er altijd op vooruit grijpen, ik kan het ook niet helpen. En de volgende vraag is eerste helft of tweede helft? En het antwoord is uiteraard tweede helft. En dus tijd, tijd en halve tijd, en dat is wat we in Daniel 7 al lazen. Er blijft niks anders over. Ja, ik vertel het wat vlug, maar u zet het bandje me terug, zeg ik dan altijd. Hè? Want soms is het heel gunstig om het eens een keer snel te vertellen. Het gaat dubbel op. Maar nog verder. Op het laatst huns koninkrijks, als het de opvallige op het hoogste gebracht zullen hebben, dan zijn we dus in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. Eén met bovennatuurlijke krachten. Eén die beschikken kan over bovennatuurlijke krachten. Nou, dat is het precies. Dat is die hoorn met die mond en die ogen uit hoofdstuk 7. Toch? En zijn kracht zal sterk worden, want eerst is hij klein, daarna wordt hij groot, hè? Uitnemend groot stond er in vers 9. Zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht, want waar krijgt hij zijn kracht vandaan? Van Satan zelf, dan wel van de antichrist. Kortom, dit is het eerste beest en hij krijgt zijn kracht van het tweede. Openbaring 13. Niks moeilijks aan hoor. Het is volstrekt dezelfde. En hij zal het wonderlijk verderven. Dat wil zeggen, hij zal verderf brengen, natuurlijk. Maar dat met behulp van wonderen. Daar gaan we weer. De tekenen en wonderen der leugen. En hij zal geluk hebben, namelijk voorspoed. Hij zal doen, hij zal zijn gang gaan. Hij zal de sterken, namelijk of met schades, het heilige volk verderven. Want er stond in hoofdstuk 7, hij zou de heiligen krijg aandoen en hen overwinnen. Vers 21. Of vers 25. Zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds, namelijk 3,5 jaar, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En terug naar vers 25 dan. Van hoofdstuk 8. En door zijn kloekheid, zijn voortvarendheid, zo zal hij de bedriegerij, dat is de afval, dat is de leugen. U weet wel, wonder en tekenen de leugen, waardoor zelfs wellicht bijna de uitverkorenen verleid zouden worden. Kortom, hij zal de bedriegerij doen gedijen, doen groeien, in zijn hand, dat wil zeggen door zijn toedoen, door zijn handelingen. En hij zal zich in zijn hart verheffen, en dus is hij de koning van Babel. Die herkennen we er altijd aan. En in stille rust, er zal namelijk vrede komen eerst, zal hij er velen verderven. Het resultaat van het bekende vredesproces. zal hij er velen verderven en hij zal staan tegen de vorst der vorsten. Dat is niet de Joodse hoge priester, maar dat is de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, de enige echte Christus zelf. Heb je het? Hij zal staan tegen de vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden. Net als Alexander de Grote in de tijd. Want God zelf zal hem wegdoen. Precies zoals in 7 vers 26 staat. Men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe. Zodat wat oorspronkelijk leek te zijn, een beschrijving van Antiochus en zijn handelwijze, blijkt te zijn een beschrijving van die figuur uit de eindtijden, toekomstige koning van Babel en zijn handelwijze. Waarna wij opnieuw geconfronteerd worden met de tijdrekening, want in Daniel 7 stond, het duurt 3,5 jaar. En via Daniel 9, de tweede helft van de zevende week van Daniel. Via Daniel 8, 2300 avonden morgens, wat het me wezen mag. Kun je niks mee. En daarna vers 26 van Daniel 8, het gezicht nu van avond en morgen, en staat nou ineens in het enkelvoud en niet meer in het meervoud. Dat is om het nog lastiger te maken. Het gezicht van avond en morgen dat er gezegd is, want het was eigenlijk niet gezien, het was gezegd, is de waarheid. Ja, dat geloofden wij wel, maar we willen weten wat het betekent. Dat weten wij niet, daarom twijfelen wij wellicht aan de waarheid van de uitspraak. Niettemin staat hier, het is de waarheid. Op een of andere wijze, maar we weten niet hoe. En gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe, want het boek Daniel zou verzegeld worden tot de tijd van het einde, dat weet u wel. Kortom, einde van het verhaal. Waarna hij weer ziek werd en ontzet was over dit gezicht, net als aan het einde van hoofdstuk 7. En hebben we geen antwoord op de 2300 avonden morgens. En onder ons gezet, ik heb ook nog nooit een verklaring ervan gelezen. Meestal gaat men er gewoon overheen. Zo van, dat weten wij niet, onbekend laten zitten. Of het zal wel op een misverstand berusten, of weet je veel wat. Niet te vinden. En dat zal ook ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn van de uitspraak, dat we niet zouden begrijpen wat het was. Dat denk ik. En mijn verklaring is daar ook op gebaseerd. Mijn verklaring is eenvoudigweg deze, dat deze uitspraken over de ontheiliging van de tempel, want dat wordt hier gemeten als 2300. Deze uitspraken over de ontwijding van de tempel, of van de heilige, dat mag ik niet eens zeggen. Ik moet zeggen van het heiligdom, de heilige plaats, of wat het maar wezen mag. Deze uitspraken zijn van toepassing op de dagen van Antiochus, maar tegelijkertijd, ofwel ook, op de dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Wel nu, ik ben gewoon van mening dat die 2300 gewoon de optelsom is van de periode uit de dagen van Antiochus plus de periode uit de dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Dat kan ik niet bewijzen. En dat zal ook ongetwijfeld zo de bedoeling zijn. Maar de eerste conclusie die je zou kunnen trekken uit het schriftgedeelte is dat het dan toch niet voltooid is in de dagen van Antiochus, want je komt dan hooguit aan een jaartje of drie, volgens de officiële gegevens, en dat is nauwelijks de helft van 2380 dagen. Het is maar 1080 dagen namelijk. En het is nog niet de helft, hè? Nee. Het is nog niet de helft. Wij komen er dus niet, maar aan de andere kant, aangezien de uitdrukking 2300 avonden morgens in hoge mate cryptisch is en we vinden geen clue tot de verklaring van de uitspraak, kon dus ook niemand op grond van die uitspraak zeggen in de tijd van, nou, we hebben 3 jaar, namelijk 1080 dagen van ontwijding van de tempel gehad in de dagen van Antiochus, dus er zijn er nog wel wat dagen te gaan. Met andere woorden, de Messias komt nog niet, want de profetie is nog niet vervuld. Dat kon men ook niet zeggen, want je kan niet bewijzen wat die 2300 voorstelt. Hebben u dat? Maar zoals gezegd, wij leven in nieuw-testamentische tijd. En wij weten dat deze ontheiliging van de heilige plaats nog minstens 3,5 jaar zal duren in de toekomst. Namelijk, maar dat ontleen ik aan het volgende hoofdstuk, Daniel 9. Want zo zit de profetie dan helemaal in elkaar. Namelijk vanaf het midden van de 70ste week van Daniel. Vers 27 namelijk van Daniel 9. Vanaf het midden daarvan Maximaal zou ik zeggen, tot aan het einde. Ik weet niet of dat op de dag nauwkeurig is, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar daar gaat het nou ook verder helemaal niet om. Maar waar het om gaat is dat mijn zin is de 2300 inderdaad 2300 dagen zijn. En dat ze de samenstelling zijn van de dagen van Antiochus en de dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Dat is trouwens makkelijk genoeg, want de tweede helft van de 70ste week van Daniel is 1260. Die trekken we af van de 2300, houden we 1040 dagen over voor de periode van Antiochus. En op 40 dagen na is dat dus inderdaad 3 jaren. Als de geschiedschrijving dus zegt was 3 jaren, dan heb ik daar vrede mee. Dan schelen de 40 dagen op die 3 jaren. Nou en? 3 jaren is ook maar afgerond uiteraard. Dus dat kan heel goed, dat is op 1,5 maand na. Nou, een maand en nog wat dan. Hè? Dat lijkt me vrij goed in de buurt te zitten. En daar laat ik het dan bij, want aan de andere kant, wanneer wij ons afvragen hoe lang die periode in de toekomst zal duren, zeggen wij natuurlijk zo uit het blote hoofd 1260 dagen. Maar de volgende vraag is dan natuurlijk toch ook weer, maar is de heilige plaats dan weer geheiligd aan het eind van de 70ste week op de dag nauwkeurig? Nou ja, je kunt zeggen, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat is officieel de dag van het einde van de 70ste week van Daniel en dus 1260 dagen vanaf het midden van de 70ste week. Kan. Maar als je langs de andere kant binnenkomt, dan moet je zeggen, nou op het moment dat alles wat daar is verwoest is en de hele plaats ligt vol lijken, want dat is gewoon zo dan, dus beschrijft de Bijbel ook, is het dan geheiligd? Ja, dan zeg je weer, nee, dat toch weer niet. Met andere woorden, ik doe er geen eet op, zal ik maar zeggen, dat het tot op de dag nauwkeurig zo te zeggen is. Maar wat ik wel zeg, is dat hoe dan ook, die 2300 die daar genoemd worden in Daniel 8, in ieder geval aanleiding te geven om te zoeken naar een toepassing van die profetie in de toekomst. En dat is precies wat wij gedaan hebben. Maar de betere argumenten daarvoor vinden we natuurlijk niet in dat getal in Daniel 8, maar gewoon in de Nieuwtestamentische profetie, waarin opnieuw gesproken wordt over de afval, de ontheiliging, speciaal van het tempelgebied, zal ik maar zeggen. Want dat is wat we toch in elk geval vinden in 2 Thessalonicenzen 2, maar ook tamelijk uitgebreid in Openbaring, en in het bijzonder Openbaring 11 en Openbaring 13. Dat lijkt me meer dan voldoende. En daarna, als het voorbij is, zullen we zien dat die 2300 precies klopt. De terminologie trouwens van avond en morgens vind ik ook wel aardig. Want ik denk dus, maar dat is ook achteraf geredeneerd, dat avond en morgen, die beide termen aangeven juist, dat deze profetie een vroege en een late vervulling zal hebben. Eén in de ochtend en één in de avond, zal ik maar zeggen. Verschillende tijdstippen. Een vroege in de dagen van Antiochus en een late in de dagen van dat beest, deze uiteindelijke hoorn. En dus ook de dagen van de wederkomst van Christus. En dat lijkt me meer dan voldoende. Toch? Nou goed. Had er iemand nog een vraag? Want misschien ben ik nou iets te snel gegaan. Niemand? Nee, u wil allemaal snel naar huis. Natuurlijk. Ja, het is de hoogste tijd. Goed. Wij zullen het daarbij laten. En de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we ook vanavond uw profetisch woord mochten openen en bepaald mochten worden bij dingen die haast geschieden moeten. We danken u, Vader, in het bijzonder dat wij deze oud-testamentische profetieën die soms... En vanavond, broeders en zusters, gaan wij inmiddels naar Daniel hoofdstuk 9... Daniel hoofdstuk 9, vanaf vers 1, waar staat in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar zijner regering merkte ik, Daniel, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God en Heren om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heren mijn God en deed belijdenis en zeide, och Heren, tot zover. Voorlopig. Voorlopig. Want wij lezen dat gebed nog, maar nu nog niet. En daar heb ik een aardige reden voor. De reden is dat ik het wel kan lezen, maar tegen de tijd dat we erover gesproken hebben, bent u vergeten wat er in het gebed staat. En deze keer doe ik het andersom. Ik spreek er eerst over en daarna lezen we. Goed. En we beginnen dus gewoon in Daniël 9 vers 1, in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. Dat is 538 voor onze jaartelling. En het is dus dezezelfde Darius met wie wij al kennis gemaakt hebben in hoofdstuk 6 vers 1, waar staat Darius de Meder ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde, want het waren de legers der Meden die in de tijd de stad Babel veroverden. En de aanvoerder van deze Meden was deze Darius, Gobrias, Gubaru, of hoe je maar genoemd mag worden bij gelegenheid. Maar in de Bijbel Darius, niet een naam eigenlijk, maar een titel. Dus deze Darius, die dus inderdaad de eerste koning werd van wat wij in Bijbelse termen zouden noemen het Medo-Persische Rijk. En ik moet er meteen bij zeggen dat buiten de Bijbel eigenlijk helemaal nooit over Medo-Persisch Rijk gesproken wordt, maar slechts over het Persische Rijk. Eenvoudig omdat men zich daar niet realiseert dat Babel in de tijd veroverd werd door een Meder. En dat pas 2 jaar later, in 536 voor onze jaartelling, Kores, de Pers, zijn opwachting maakte in de stad. En eigenlijk was hij al 2 jaar lang gewoon de baas van Darius de Meder, maar daar gaat het nou niet over. Maar toen in 536, dat is in het tweede jaar van Darius de Meder, Kores de Pers verscheen en dus het eerste jaar van Kores begon. Toen kregen de Joden inderdaad toestemming om terug te keren uit de ballingschap naar Jeruzalem, om inderdaad Jeruzalem te bouwen. Dat wil zeggen om zich daar weer te vestigen. Ik zei niet om daar de stad te bouwen, want dan krijgen we verwarring. Toestemming om de stad te bouwen, dat zal nog bijna 100 jaar op zich laten wachten. Daar kregen we pas toestemming voor in 544, of 445, sorry, voor onze jaartelling. Want het bouwen van een stad is niet het bouwen van huizen, maar het bouwen van een stad is het bouwen van de verdedigingswerken. Waardoor een dorp tot stad wordt. Wij dienen dat goed te begrijpen. Sommigen hebben dat niet in de gaten en dan ontstaat grote verwarring over de volgorde van de gebeurtenissen. Maar goed, en dat daarna rekensommetjes met betrekking tot de Bijbelse tijdrekening niet meer uitkomen, dat zal u gedacht zijn. Je kunt meteen aan het begin de weg kwijtraken, dan klopt het nooit meer. Ja, het is vermakelijk eigenlijk, maar goed. In het eerste jaar van Darius de Meder, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Mede enzovoort. In het eerste jaar was dus 538 voor onze jaartelling, officieel. Ik zeg wel eens, de betrouwbare, de meest bekende jaartallen te bellen, geven wel eens een jaartal 1 jaar ernaast. Maar dat zegt niks. Mijn jaartallen te bellen is goed, zeg ik altijd. Ja, het ene jaar ernaast ontstaat namelijk doordat sommigen een jaar nul meerekenen. En we hadden afgesproken dat niet te zullen doen. Dus geen jaar nul. Je hebt het jaar 1 voor Christus en daarna het jaar 1 na Christus. En ik zeg altijd, van 1 voor Christus tot 1 na Christus, hoeveel jaar is dat? Wiskundigen zeggen meteen 2 jaar. Maar wij simpele mensen zeggen, nou, als het mee zit, 1 dag. Van 31 december 1 voor Christus tot 1 januari 1 na Christus is maar 1 dag. Heb je dat? Met andere woorden, gemiddeld 1 jaar en niet 2, want er was niet 1 jaar 0 tussen. En vandaar de afwijkingen soms. Maar u mag het vergeten. 538 dus. In het eerste jaar van Darius de Mede. Tegelijkertijd dus het eerste jaar van de Meden en Perzen. Van dat rijk wat in het verleden werd voorgesteld in Daniël 2. Door de zilveren borst en armen. In Daniël 7 door de beer. En in Daniel 8 door de ram. Wij kennen dat rijk dus inmiddels al aardig. En in het eerste jaar daarvan, daarvan staat dat Daniel zegt, in het eerste jaar zijn regering merkte ik Daniel in de boeken. Ja, want te zeggen dat hij het uitrekende, dat is natuurlijk niet zo. Er viel niks uit te rekenen. Hij zegt, ik merkte in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Dus korter, dat het getal der jaren 70 jaren was. Dat is niks moeilijks aan. Want hoewel er natuurlijk nog steeds velen zijn die zeggen, je mag niks uitrekenen in de Bijbel, is het toch zo dat de Bijbel uitgebreid, dikwijls, niet overal, maar uitgebreid, wel degelijk chronologische gegevens verstrekt. En uitgebreid ook jaartallen noemt. Bovendien, wat kan het ons eigenlijk schelen, zeg ik dan altijd. Wat kan het ons eigenlijk schelen in welk jaar Daniel deze dingen was. En daarna gaat hij in gebed. En dan zeggen we, zijn gebed is het belangrijkste. Neemt het grootste deel van het hoofdstuk, dat is waar. Maar wat kan ons het schelen in welk jaar hij bad? Toch? Enzovoort. Maar het staat er wel bij. En dat is nog niks bijzonders. Want aan de andere kant kennen wij profetieën waarbij gewoon staat, in het zoveelste jaar van de koning die en die geschiedde het woord des Heren tot enzovoorts. En wat maakt het ons uit wanneer het was? Wel heel eenvoudig, omdat de datering van de profetie alles van doen heeft met de datering van de vervulling van de profetie. Dat weet bijna niemand, maar het is wel zo. Maar goed, laat het maar voor wat het is. Maar dit jaartal is belangrijk. Het eerste jaar van Darius de Meder. En vervolgens is belangrijk dat deze Daniel weliswaar een profeet was, maar zich daarom niet te goed voelde om profetische boeken, de boeken namelijk van andere profeten, te bestuderen. Soms denk ik, kom daar nu nog eens om. Probleem van, maar dat mag ik eigenlijk helemaal niet vertellen natuurlijk. Maar vandaag zijn er ook mensen die zich voor profeten uitgeven, dan wel waarvan gezegd wordt dat ze profeten zijn, die lezen zelfs de Bijbel helemaal niet eens. Laat staan dat ze hem zouden onderzoeken. Dat hebben ze ook niet nodig, ze zijn zelf immers profeet, God spreekt rechtstreeks door hen en dus enzovoorts. En ik ben van mening dat zulke mensen er alleen zijn om ons van de Bijbel af te houden. Om de Bijbel dicht te kunnen houden. Om het woord Gods te verdonkeren manen, heet dat. Dat is het woord wat bovenop ligt sinds enige uren. Verdonkeren manen. Ja, nee goed. Dat duurt wel lang hoor, dames. Maar dat is even te checken of u wel wakker bent, dan wel wakker was. Maar ja, ze deden het licht uit. In Almere heeft niemand het gezien, want daar zijn we gewend als 's nachts het licht overal uitgaat. Dus, nou goed, laat maar zitten. Maar waar het om gaat is dat Daniel de profetie van Jeremia bestudeerde. Profeet in het algemeen. Trouwens, Petrus in 1 Petrus 1 zegt dat de profeten zo zonder meer hun eigen profetieën onderzochten. Omdat ze die niet begrepen. Niet op voorhand. Niet prima vista heet zoiets. Hè? Niet zomaar in één keer. Ze onderzochten hun eigen profeten, kennelijk ook die van anderen. Zegt Petrus. En hier hebben we een aardig voorbeeld, want hier is het Daniel die de profetieën van Jeremia bestudeert. En als die profetieën van Jeremia nou zoveel ouder waren, dan lag dat nog voor de hand. Maar die profetieën van Jeremia waren niet veel ouder, want Jeremia en Daniel waren voor een belangrijk deel gewoon tijdgenoten, waarbij Jeremia wat ouder was dan Daniel. Maar zoveel scheelt het eigenlijk niet. Want de profeet Jeremia profeteerde 40 jaren lang, tot aan de officiële, definitieve verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs in 587, officieel. Met andere woorden, in de dagen dat Daniel werd weggevoerd naar Babel als jonge man, had Jeremia er al enige jaren van profetie op zitten. En theoretisch bestaat de kans dat ze elkaar gekend hebben. Die kans is niet groot overigens, maar het zou kunnen. Het verschil tussen deze beide profeten, Jeremia en Daniel, is eigenlijk dat Jeremia optrad als profeet in Jeruzalem hoofdzakelijk, maar in elk geval in het Tweestammenrijk, in het land dus. En Jeremia maakte mee de eerste verovering van Jeruzalem, de dagen waarin dus Daniel en zijn vrienden werden weggevoerd naar Babel. Jeremia maakte ook mee de verovering van Jeruzalem, vervolgens in 598 voor onze jaartelling, 8 jaar later dus, bij welke gelegenheid het grootste deel van het Joodse volk in ballingschap ging. Toen begon dus officieel de Babylonische ballingschap, in 598. Maar Jeremia kondigde daarna 11 jaar lang aan de derde verovering van Jeruzalem, met als resultaat de definitieve verwoesting van de stad. En dat maakt ook het belangrijkste deel van zijn profetie uit. En het zal duidelijk zijn dat dat deel van zijn bediening plaatsvond onder slechts een klein deel van de Joden. De meesten waren namelijk in ballingschap. Een klein deel van de Joden, wat nog een min of meer zelfstandige, nou het was niet zelfstandig, maar een min of meer zelfstandige staat, Joodse staat had rondom Jeruzalem. Dat wil zeggen met Jeruzalem als hoofdstad. En ook officieel nog steeds een koning uit het huis van David op de troon, Zedekia. Om Zedekia moet je eigenlijk zeggen, maar vooruit. Dat doet er nou niet zoveel toe. Maar dat was dan inderdaad het eind. En Jeremia kondigde aan de verwoesting van Jeruzalem. Het belang van deze profetieën in de Bijbel, in onze Bijbel, is dat die profetieën van Jeremia rechtstreeks van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven. Volgens het eenvoudige beginsel dat waar dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, worden dezelfde profetieën en wordt dezelfde prediking gewoon opnieuw van kracht. Die begrijpt u toch, hè? God verandert niet. Theologen veranderen en hopen dat God verandert, maar God verandert niet. Theologen zeggen, de Joden is nou al zoveel ellende overkomen, het moet nou maar eens afgelopen wezen met die profetieën over een oordeel, een grote verdrukking over het Joodse volk. En men vindt dat het eigenlijk vervuld moet zijn inmiddels door de Holocaust, want we hebben er een plechtig woord voor uitgevonden. Ik weet nooit hoe je het uitspreekt, maar vooruit. Maar goed, in de dagen van de Tweede Wereldoorlog zullen we maar zeggen, en nou moet het wel afgelopen wezen. Nou heb je de kans dat je zegt dat de Joodse staat volgens de profetieën verwoest zal worden, dat je beschuldigd wordt van discriminatie. Nou mag het niet meer, want het is al zo vaak gebeurd. Maar God verandert niet. En waar dezelfde omstandigheden zich voordoen, zal God ook precies dezelfde maatregelen treffen. Dat is heel simpel. En dus is het boek Jeremia, zijn de profetieën van Jeremia in onze dagen vol van kracht, want de omstandigheden zijn gelijk. Namelijk, het grootste deel van het Joodse volk, wat het maar wezen mag, denk ik er altijd bij, want dat weet ook eigenlijk niemand. Maar goed, het grootste deel van het Joodse volk in ballingschap, in verstrooiing. Een klein deel van het Joodse volk zich bevindend in Kanaan, vormend een officiële Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad. En onder bedreiging van buitenlandse machten. Met name uit het oosten. Vanaf Jeruzalem gezien. In dit geval dus, in het geval van Jeremia, vanuit Babel. En in onze dagen vanuit ook Babel, dat is geen probleem. Irak. Huh? Maar dat is Babel, dus dat maakt verder niet zoveel uit. Maar daar gaat het verder niet om. Het punt is nu dat in die dagen van Jeremia, maar dat waren de dagen van Daniel, maar Daniel was al lang afgevoerd naar Babel. En voor zover we weten heeft Daniel nooit contact gehad met nog de Joodse staat in Kanaan, nog met de Joodse ballingen in Babel. Met beide geen contact. Hij was compleet aan ontrokken, wat vreemd genoeg is, omdat de man een van de hoogste politieke ambten in het Rijk vervulde. Waaruit wij mogen concluderen dat hij op de hoogte geweest moet zijn van de situatie van zowel de Joodse staat tot aan de verwoesting van Jeruzalem, als ook de positie van het Joodse volk in de Babylonische ballingschap. Dat moet hij geweten hebben. Hij moet alles geweten hebben wat in het Rijk omging. Niettemin horen we er in de profetieën nooit wat van. Maar in dezelfde dagen trad onder de ballingen Ezechiël op. Maar goed, die speelt verder niet zo'n grote rol voor dit verhaal. Maar in Jeruzalem en omgeving, in de Joodse staat, trad de profeet Jeremia op. En hij was de enige profeet. Hoewel er velen rondliepen die zich voor profeten uitgaven en zeiden, al zo zegt de Heere, en u kunt raden wat zij zeiden, want dat zeggen ze vandaag nog. Ongeacht of ze zich vandaag profeten noemen of niet, het maakt niks uit. Voor zover ze zich zo noemden waren het valse profeten, en voor zover ze zich nu profeten noemen zijn het ook valse profeten, dus het maakt geen verschil. Maar zij predikten, al zo zegt de Heere, Jeruzalem zal gered worden. Nou, dat heb je vast alles gehoord. Uit vooral evangelische kring. Ja, kijk eens hier, uit echt calvinistische kring hoor je er dus nooit wat over. Want daar geldt officieel nog steeds dat de Joodse staat niks van doen heeft met enige Bijbelse profetie whatsoever. Louter toeval dat er zo'n Joodse staat bestaat, maar daar is de redenering. De kerk is in de plaats gekomen voor Israël en dat is definitief. Het Joodse volk heeft geen toekomst meer, dat is het officiële credo. Maar in wat meer buitenkerkelijke richting, zal ik dan maar zeggen, wordt dikwijls gedacht, meestal gedacht moet ik eerlijk zeggen, helaas, dat de tegenwoordige Joodse staat beschouwd moet worden als de vervulling van de beloften die God aan Israël en specifiek aan de Joden gedaan heeft. Dat is het echter niet. En dus wordt geleerd dat deze Joodse staat het begin zal zijn van het Messiaanse Rijk. En dat dus ooit een keer, nee, als ik zeg binnen afzienbare tijd worden ze boos, want dan zeggen ze, je mag het niet uitrekenen, hoe kun jij nou weten wanneer het is? Dus, want het blijft allemaal theorie gewoonlijk, helaas. Hè? Maar ooit een keer dat de Heer Jezus zal verschijnen, de Messias zal verschijnen, zijn opwachting zal maken op de Olijfberg en vervolgens voor de poort, de Gouden Poort van Jeruzalem enzovoort, en dan Jeruzalem zal binnengaan en daarmee is dan het Messiaanse Rijk eigenlijk gevestigd. Dat is ongeveer het idee, zoals ik tenminste ook nog steeds gelezen heb bij Helinzi, dus dat ik hou het daar maar even op. Maar dat is een volstrekt, maar ook volstrekt misverstand. Want hoe het echt gaat, wel, net als in de dagen van Jeremia wordt in onze dagen gezegd, de Heer zal Jeruzalem redden. Maar Jeremia kwam en zei, de Heer zal Jeruzalem niet redden. Want Jeruzalem zal verwoest worden. Zo zonder meer, Jeruzalem zal verwoest worden. Daar werd hij voor opgepakt, gevangen gezet, in een kuil geworpen en moest vluchten, weet je veel allemaal. Hij werd na het leven gestaan, zoals ze doen gebruikelijk. Maar niettemin, hij heeft de verwoesting van Jeruzalem inderdaad nog meegemaakt en daarna horen we niks meer van hem. Dat wil zeggen, het is inderdaad zo gebeurd. En als u nou zegt, ja, maar kijk, in onze dagen heb ik toch goede argumenten, want er zijn toch wel hier en daar wat profetieën, wat heet, vele profetieën. Talloze profetieën die zeggen dat de Heere Jeruzalem zal redden, dat hij de inwoners van Jeruzalem zal beschutten, dat hij een omtuining rondom Jeruzalem zal leggen. Kortom, dat Jeruzalem zou zijn een zware steen die de volkeren zullen willen tillen, maar het zou niet lukken. U weet wat, koninkrijk van de steen uit Daniel 2. Maar goed, hè? Profetieën genoeg. En niet in de allerlaatste plaats de profetie uit, want het is profetie eigenlijk, uit Psalm 100, psalmen, staan er vol mee, psalmen. Nou goed, Psalm 122, waar staat, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Bekende tekst, tegenwoordig. Minder bekend zijn de uitspraken van Jeremia. Maar vergis u niet, deze uitspraken uit de psalmen, en uit Jesaja, nou in ieder geval die uit de psalmen waren al pakweg zo'n 400 jaar oud, zeker, in de dagen van Jeremia. Zodat ik denk dat de profeten die aankondigden dat de Heer Jeruzalem zou redden, inderdaad dat gepredikt zullen hebben aan de hand van bijvoorbeeld de psalmen en enige andere oudere profetieën die in die dagen al bestonden. Dus goede Bijbelse grond. Zie. Maar niet voldoende Bijbelse grond. Want net zo goed spreken de psalmen ook over de verwoesting van Jeruzalem. En de andere profeten doen dat ook. Zodat de vraag is vervolgens, op grond waarvan zal Jeruzalem verwoest worden en eventueel op grond van waarvan zal Jeruzalem niet verwoest worden. En de volgende vraag is, welke van de beide categorieën van profetieën zijn in onze dagen van toepassing? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is helemaal niet moeilijk. Als het gaat over een ongelovig Jeruzalem zal het verwoest worden. Als het gaat over een gelovig volk in Jeruzalem zal Jeruzalem gered worden. En los daarvan hebben wij natuurlijk, maar met opzet spreek ik daar niet over, hebben wij natuurlijk het laatste deel van Daniël 9. Het meest bekende deel dan toch eigenlijk wel van dit hoofdstuk, waarin gezegd wordt dat ter gelegenheid van het aanbreken van het Messiaanse Rijk Jeruzalem verwoest zal worden. Hetgeen betekent dat aangezien er nu een Jeruzalem bestaat en het Messiaanse Rijk nog niet is aangebroken, Jeruzalem dus eerst nog verwoest zal worden. Een heel eenvoudige conclusie. Er is niks moeilijks aan. En er is niks wat dat tegenspreekt hoor, integendeel. En verder zal toch langzamerhand bij christenen in ieder geval bekend moeten zijn dat de tegenwoordige Joodse staat een volstrekt ongelovige, om een net woord te gebruiken, een volstrekt ongelovige staat is. En dat het zeker niet is op godsdienstige gronden dat men
maar ik laat ze nou maar weer buiten beschouwing. Want hier in Daniël 8 speelt het echt geen rol. Maar het is toch leuk om die dingen even vast te stellen. Dat beginsel kennen wij namelijk. Er zijn er twee. De eerste was klein. Maar blijkt uiteindelijk niet van grote betekenis. De tweede, dat wordt hem. Of zullen we zeggen, niet Sera maar Peres. En niet Ismael maar Isaac. Niet